de laatste volledige ochtend, het verhaal te vertellen van de aapgod Hanuman, die altijd in de mythologie van het Hindoerijk een speciale plaats heeft gekregen, omdat die eigenlijk niet paste in die mythologie. Hij viel er eigenlijk een beetje buiten. En ook dit verhaal is veel en veel later opgeschreven. Het is dus eerst oraal overgebracht. Het is eigenlijk een wonder dat het niet verloren is gegaan. Omdat het zo buiten de vele wijze dingen, de heilige dingen, gebleven is. En voor mijn gevoel, in hele voor ons duidelijke, makkelijke termen, vertelt van het wezenlijke waar het op aankomt in het leven. Dit verhaal werd me verteld toen ik 5 jaar oud was, door de oude vertelster, op de plantage, waar ik natuurlijk overdag een geweldig avontuurlijk leven had, met een paard en met mijn vriendjes en met de natuur, het oerwoud en de dingen die op de plantage gebeurden. En de vele dieren die ik verzorgen moest. Dus in ieder geval was ik lekker moe als ik in bed kwam. En daardoor heel oplettend. Want ik was heel erg gesteld op die oude vertelster. Die op aanraden van een vrouw die het tweede gezicht had, aan mijn ouders was aangeraden om mij te vertellen van datgene wat je normaal niet tegenkomt. De aapgod Hanuman, die eigenlijk beroemd was en gevreesd, was op een punt in zijn leven gekomen dat hij begreep dat het, welke geweldige dingen je in de wereld ook deed, dat er toch nog iets anders was wat doorleefd kon worden en waar je geholpen moest worden om daartoe te komen. Hij had gehoord dat de Boeddha, als je hem alles vertelde uit je leven, helemaal zonder iets weg te laten, dat je dan de grote stilte inging waaruit je nooit meer terugkwam. En dat leek hem een geweldige uitdaging. En hij ging naar een wijze toe om te vragen hoe je dat avontuur eigenlijk tegemoet moest treden. Dat was in de oude tijden waar we het nu over hebben, was dat een heel gebruikelijk iets. Je had toen ook nog het besef dat er dingen waren waar je niet zomaar op in kon gaan. Vooral de dingen die dus nergens beschreven waren. En die wijze, die zei, ja kijk Hanuman, je hebt al een heleboel beleefd, maar je hebt telkens heb je een stukje weggelaten, omdat je erg gehaast had. Dus je moet eerst beginnen met opnieuw alles om je heen te beleven. En er is natuurlijk heel veel in deze wereld. Er zijn nog vele landen waar je niet geweest bent. En waar je wel naartoe moet. Om te weten wat er te weten valt. Je moet in ieder geval naar dat land waar wijzen zijn die, als je zo diep buigt voor ze, dat je jezelf verliest, je het eeuwige leven kunnen geven. En je moet naar het land toe waar krijgslieden zijn die zo geweldig dapper, onverschrokken en vastberaden zijn. Alleen al als je ze ziet, dan word je stil en vlucht je weg. En je moet ook in ieder geval naar het land waar zulke mooie vrouwen zijn, dat je eigenlijk niet kunt bepalen wie de mooiste is. En je moet naar dat land gaan waar handelslieden zijn die zo knap zijn dat ze je een partij rotte vis kunnen verkopen als een grote delicatesse waar je rijk mee wordt. En het leek Hanuman geweldig allemaal. En dus Hanuman ging op reis. Maar dat duurde heel lang. Maar op een bepaald moment dacht Hanuman, ja, nu weet ik het wel. En hij keerde terug. En hij kwam weer bij die wijze en die zei, ja, ik heb dat allemaal beleefd en het is ongelooflijk. Maar hoe moet ik het nou aan de Boeddha vertellen? En die wijze, die zei, je moet je alles herinneren wat je nu beleefd hebt in dit tweede leven van je. Echt alles. Maar daar moet je de tijd voor nemen. En als je dat allemaal herinnerd hebt, dan kun je het de Boeddha vertellen zonder dat je iets zegt. Dat vond Hanuman wel een heel vreemd verhaal eigenlijk. Maar ja, deze wijze was zo beroemd. Dat zal wel zo zijn. En Hanuman ging, wat in die tijden dus heel gebruikelijk was, trok zich terug. En die probeerde alles te herinneren wat hij beleefd had. En hij dacht bij zichzelf, nou ja, dat zal in een dag of 3, 4, zal dat wel gepiept zijn. Hè? Als ik alleen maar herinner, 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 herinner. Zo gezegd, zo gedaan. Maar toen gebeurde er iets wonderbaarlijks. Hij was pas bij het eerste land. En hij merkte dat als hij een bepaalde voorval herinnerde, dat aan dat voorval een heleboel vast zat. En dat was dus niet echt gebeurd, dacht Hanuman. Maar het was zo levendig dat hij dat wel allemaal moest herinneren. Want er was gezegd, je moest je alles herinneren. En dan kon je het vertellen zonder woorden. Hij merkte dus dat aan alles wat je beleeft, er heel veel vast zit wat je niet beleefd hebt. Omdat je veel te haastig was. Je wilde ergens naartoe. En hij was pas aan zijn herinneringen van het eerste land. Hij moest die andere drie ook nog doen. Dacht Hanuman. Dus hij ging merken dat aan alles wat je beleeft, dat daar veel meer aan vast zit. Dat je dus eigenlijk, ook al zou je maar een uur leven, in dat uur een heel leven vast zit. Maar normaal merk je dat niet op, want je hebt haast. Maar Hanuman was gehouden om zich alles te herinneren. Dus hij dacht, ik ga maar door. En hij merkte dat hij steeds langzamer door de tijd kwam. Dat hij steeds langzamer voortging. Want elk ding wat hij toen beleefd had, daar zat zoveel aan vast. En toen ging hij nog iets anders opmerken. Toen ging Hanuman opmerken dat er na elke herinnering een pauze was. Dat het iets heel wonderlijks was, die pauze. Want in die pauze was er niets. Daar voelde hij alleen dat hij er was en dat hij zich aan het herinneren was. Maar gelukkig kwam de volgende herinnering. En die volgende herinnering die ging ook weer langzamer dan de vorige herinnering. En was ook veel meer dan de vorige herinnering. En duurde ook veel langer. Maar gelukkig kwam er weer een pauze. Een pauze waarin er niets was. Waarin hij niets hoefde. En waarin hij zich kon voorbereiden op de volgende herinnering. Want hij hoefde niets meer, maar nou ja, hij was nu een keer in dat verhaal en in dat gebeuren gekomen, dus hij zou wel weer naar de volgende herinnering gaan. En hij ging naar de volgende herinnering. En hij merkte dat die herinnering nog meer details had. Steeds kleinere details. Allemaal dingen die hij op zijn reis door die landen niet had opgemerkt. En op den duur, zo ging dat een poos door, op den duur werd hij heel moe van die herinneringen. Want hij ging beseffen dat hij eigenlijk, om dat te kunnen vertellen aan de Boeddha, zonder woorden, dat hij wel heel veel levens nodig zou hebben. En daar werd hij heel stil van, toen hij zich dat bedacht. En ik kwam gelukkig weer in een pauze. En voelde toen voor het eerst dat hij leefde. En dat was een heel bijzondere ervaring. En hij begreep dat je het leven niet kunt begrijpen. En dat toen hij dacht, toen hij in het land van de wijze was en zo diep boog naar de aarde, dat hij zichzelf verloor, dat dat eigenlijk hetzelfde was als wat hij nu voelde. En dat het zo was dat je alles helemaal moest beleven. Helemaal. Moest niet alleen dat kleine stukje wat je in je haast beleefde, maar alles wat daarmee verbonden was. Met dat hele kleine stukje. En dat je daar niets aan doen kon. Dat je het alleen maar kon beleven. En toen merkte hij dat het licht om hem heen werd. En hij keek op. En hij zag de Boeddha. Die glimlacht. Dat is het verhaal van Hanuman. En ik heb het zo goed kunnen onthouden, omdat ik als klein jongetje bij die verhalen van de oude vertelster heel oplettend was. En ik heb natuurlijk het verhaal niet onthouden zoals ik het toen gehoord heb. Maar ik heb het dus onthouden zoals je het eigenlijk hoort als je iemand volledig vertrouwt en als je geen haast hebt. Want die oude vertelster, die had geen haast. Die wist alle verhalen. Dus ze kon helemaal rustig en stil zijn en dat verhaal horen. En nou is het natuurlijk zo dat jullie denken, ja, hoe kan je dat nou als jongetje van 5, zo'n verhaal met zo'n diepgang begrijpen? En dat komt dus door onze merkwaardige vergissing die we hebben, dat kinderen dus iets niet kunnen begrijpen. Ze kunnen het niet reproduceren. Maar ze kunt het wel begrijpen. En ik reproduceer het nu. Dus het is er ooit geweest. Dat verhaal. Wat heeft dat nou te maken met onze sessie nu? Het vertelt één ding. Het vertelt dat je in je leven de stilte moet vieren. Dat je de stilte een kans geeft. En die stilte niet te bereiken is. Omdat die stilte ontstaat op het moment dat je aan jezelf ervaart hoe haastig je leeft. Zodat de behoefte in jezelf ontstaat om in je leven tijd vrij te maken, niets te doen. Waarbij je tevens weet Dat als je dat doet, dat je natuurlijk, want je bent een gewoon mens, dat je natuurlijk dan verwacht dat er iets gebeuren zal. En dat gebeurt dan niet. En dan ga je je vervelen. En je gaat je afvragen of je niet wat beters kunt doen dan zoiets raars. En dan kan het zijn dat je tegen jezelf zegt, ik ga een oefening doen. Dat levert wat op. En het is dan ook heel goed dat je dat doet. En dan zul je merken dat die oefening echt iets oplevert. En als die lang genoeg iets opgeleverd heeft, dan zeg je weer tegen jezelf, zo wordt. En je gaat naar de volgende oefening. En zo gaat het door. Maar het is nooit echt helemaal stil in je. En je verwondert je eigenlijk heel weinig. Je bent altijd uit naar het volgende. Naar de volgende oefening. Naar het volgende resultaat. En naar de volgende moment dat je weer tegen jezelf zegt, zo wat. En dan komt er natuurlijk een punt in je leven dat je zegt, laat ik nu alleen maar luisteren naar mezelf, naar alles wat er gebeurd is. Laat ik eens proberen te herinneren wat dat voor betekenis heeft. Ben je dus op het punt gekomen dat je alleen moet zijn. Dat je niet gestoord moet worden door wat anderen ervan vinden. Van jouw leven, van wie je bent. Dat je in moet keren. En je herinneren. Totdat je je zoveel herinnert, dat je daar heel moe van wordt. En dat je gaat opmerken dat er pauzes zijn. En hoe die pauzes komen, weet je niet. Maar die komen. En dat je in die pauzes gaat opmerken dat er niets is dan je adem en het leven in jezelf, wat je voelen kunt in je hele lichaam. En dat dat eigenlijk de vervulling is waar al die eeuwen dat de mens bestaat, omdraait. En het is in vele vertalingen is het in de wereld gekomen. In de grote godsdiensten, in de grote mystieke geschiedenissen. En tot op de dag van vandaag gaat het door. Ook wij leven in de vertaling. En hoe meer je herinnert aan alles, hoe duidelijker het wordt dat het een vertaling is. En dat je tot het eigenlijke moet komen. En dat niemand in de hele wereld je dat kan schenken. En dat was wat Hanuman ook beleefde. Dat die wijze waar hij zo diep voor boog, dat hij zichzelf verloor, dat dat zijn eigen geschiedenis was. En dat je dus gaat begrijpen dat het niet is de hoeveelheid ervaringen, dat het niet is de diepte van die ervaringen, dat het zelfs niet de kwaliteit van die ervaring is, maar datgene wat het doek, zou ik haast zeggen, het doek van de toverlantaarn, waarop al die ervaringen zijn geprojecteerd. En dat je eigenlijk het licht bent in de toverlantaarn, waardoor dat allemaal kan gebeuren. Maar dat het erom gaat om het licht alleen maar te zijn, zonder de ervaring. En dat is waar wij op onze manier allemaal, en de mensen die religieus zijn, echt religieus, zonder alle poespas eromheen, mee bezig zijn. Je hoeft dat alleen maar een klein beetje te herinneren. Dan wordt je leven anders. Dan los je geen enkel probleem meer op, maar je gaat weg uit de problemen. Problemen hebben geen houvast meer op. Je bent datgene wat altijd is, wat nooit niet geweest is. Al verandert het onophoudelijk van vorm. Van vorm, van complexiteit, van macht. En dan ben je op het punt gekomen dat je zonder woorden kunt vertellen wie je bent. Dat is het.